Naar 1 Johannes hoofdstuk 2 gaan wij weer terug, waar wij waren bij het gedeelte van vers 3 tot en met 6 feitelijk, waar staat dat wij als gelovigen gekenmerkt worden en elkander ook herkennen en kennen, doordat wij zijn geboden bewaren. Want dat is wat met zoveel woorden herhaald wordt, ook in die verzen. Wij bewaren namelijk zijn geboden, maar onder geboden uitdrukkelijk niet te verstaan de Mozaïsche wet. Ik kan het ook niet helpen. Je moet nog een keer leren dat geboden is alles wat geboden wordt, aangeboden wordt, voorgehouden wordt, geserveerd wordt, wat het maar is. En gegeven wordt dus in gewoon Nederlands. En wat ons gegeven wordt, dat is van God, logischerwijze zijn woord. Want u weet, in het begin was het woord en het woord was bij God. Dat is dan niet 1 Johannes 1, vers 1, maar het is Johannes 1, vers 1. Maar het is wel degelijk het uitgangspunt van al wat Johannes ons meedeelt. Of het nou in het zogeheten evangelie van Johannes is, of in deze brieven. Het komt op hetzelfde neer. En ik laat openbaring gemakshalve nou even buiten beschouwing. Het is iets ingewikkelder, maar toch gaat het daarover. Over degene die van de beginnen was. En hij maakt zich bekend. Hij spreekt namelijk. God is woord. Dus hij spreekt. En als hij ons wat geeft, gebiedt, voorhoudt, aanreikt, dan is het zijn woord. Ik blijf volhouden dus dat als je God wil eren, loven en prijzen, dan begint dat bij hem geloven. Zijn woord accepteren. Of gewoon heel plat naar hem luisteren. Ja. Hieraan kennen wij dat we hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. En ik heb u gezegd, vers 3 komt overeen met vers 6. Misschien, ik weet niet of u er allemaal was vorige keer, maar ik heb u dat gezegd. Vers 3 komt overeen met vers 6 en vers 4 daartussenin komt overeen met vers 5. Vers 4 zegt het van de andere kant. Indien wij zijn geboden niet bewaren, dan zijn wij leugenaar en brengen wij scheiding, want daar komt het in de praktijk op neer. En vers 5 is, maar zo wie zijn woord bewaart, indien is waarlijk de liefde Gods geopenbaard geworden. En de liefde Gods, dat is het tegenovergestelde van scheiding. Waar wij mee van doen hebben, en dat maakt het spreken ook voor mij tamelijk lastig als we ons bezighouden met de woorden van Johannes, is dat de man nogal uitdrukkelijk synoniemen gebruikt. Die moet je herkennen en dan wordt het wat makkelijker om het te lezen. Je zou bij liefde meteen moeten denken aan verbondenheid, gemeenschap, eenheid, want dat is wat het is. En daarmee ook waarheid, valt ook in die categorie, is ook een synoniem. Omdat het tegenovergestelde van waarheid is leugen. En leugen brengt noodzakelijk scheiding. Dat is het tegenovergestelde van eenheid. En het brengt dus ook haat. Het tegenovergestelde van liefde. En die begrippen worden door Johannes tegenover elkaar gezet. En we zouden begrijpen dat hij daarmee niet van onderwerp verandert of zo, maar hij gebruikt steeds andere termen om hetzelfde te beschrijven. Dat is nou eenmaal zijn manier van doen. Daar liepen we al tegenaan in de eerste verse van deze brief. En daar loop je ook tegenaan trouwens als je begint aan het evangelie van Johannes. In het begin was het woord. En het woord is God. En het was bij God, maar het is God. En het woord is licht en het licht is leven en dat soort dingen meer. En daartegenover staat er meer de duisternis en de leugen en de waarheid en de leugen liever dan de waarheid enzovoorts. Precies hetzelfde, het gaat om die tweedeling, die dingen die tegenover elkaar staan. Iemand heeft ooit bedacht dat hij dus een aanhanger is van een leer van het dualisme. En dan moet ik u zeggen, nou, dat is veel te simpel gedacht. Daar kun je alleen volhouden als je niet weet wat dat voor een leer is. De leer van dualisme houdt in dat er twee goden zijn. Eén is die van het licht en de andere is die van de duisternis. Ja, maar dat is niet een god. Integendeel. Zo is het nou helemaal niet. Bovendien, als licht uitgaat, heb je duisternis. Duisternis is niet een kracht in zichzelf. Het is het ontbreken van licht, ja. Dus het is niet een balans waarbij beide met elkaar in harmonie zijn. Integendeel, het is strijdig met elkaar. En daarom, dit is niet de leer van het dualisme, dat is een ander ding. Maar toe maar. Maar na deze versen, vers 3 tot en met 6, die een eenheid vormen, komen wij uiteraard bij vers 7. Maar dat ze een eenheid vormen heb ik u hopelijk gedemonstreerd door te zeggen, vers 3 komt overeen met vers 6 en daartussenin vers 4 komt overeen met vers 5. Dat is één gesloten geheel, als het ware. En dan volgt nu vers 7. En dat loopt eigenlijk dan weer tot en met vers 11. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod. De aardigheid daarvan is dat het volgende vers begint met: wederom schrijf ik u een nieuw gebod. Dus toch? Het wordt dus een oud gebod en een nieuw gebod. En toch is er niet echt verschil. Dat is het probleem van bij het lezen van Johannes altijd. Aan de oppervlakte lijken dingen soms verschillend, soms zelfs tegenstrijdig. Maar als je er wat dieper op ingaat, blijkt dat het dat helemaal niet is en dat het met elkaar overeenkomt. En dat is wat hij hier demonstreert. Hij zegt, ik schrijf u geen nieuw gebod, vers 7, maar een oud gebod dat gij van den beginnen gehad hebt. Dit oud gebod is het woord dat gij van den beginnen gehoord hebt. Ik zou het zo nooit geformuleerd hebben, maar je moet er gewoon aan wennen. En ik zeg dit allemaal omdat ik ook zelf ook grote moeite gehad heb met het lezen van Johannes. Echt wel. En je moet eraan wennen. En eerst vind je het lastig en vervelend en daarna begin je het te waarderen. En er komt een moment dat je het mooi vindt. Dat is echt waar. Je wordt dus gedwongen om het te lezen en het te herlezen. Dat is ook een manier om iets te communiceren. Ik weet wel dat we allemaal mensen in ons midden hebben die doorgeleerd hebben voor het vak communicatie, toch of niet? Dus iedereen studeert dat tegenwoordig, communicatie. En hoe meer mensen we hebben die dat gestudeerd hebben, hoe beroerder het wordt met onze communicatie. Maar dat we toch. Nou ja. En daarom wordt er steeds meer in gestudeerd. Ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod dat gij van de beginnen gehad hebt. Wat was er ook alweer van de beginnen?
Het woord, hè?
Juist, kijk, dat bedoel ik. Wat was er van de beginnen? In de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in de beginnen bij God. En dat is een cirkel. En dan begint Johannes, dat is Johannes 1. En daarna begint hij aan de volgende cirkel. En dat is wat hier natuurlijk ook gebeurt. Dit slaat natuurlijk ook gewoon terug op 1 Johannes 1 vers 1. Hetgeen van de beginnen was. Hetgeen wij gehoord hebben. Wat was er dus in de beginnen? Het woord. Dat verkondigen wij u. Want ja, als je wat verkondigt, verkondig je woord, toch? En Johannes zegt, wat wij verkondigen is dat wat van de beginnen was. Het woord van God namelijk. Het woord des levens. Enzovoorts. En woord en leven zijn synoniemen, maar dat hebben we allemaal al besproken, denk ik. Dus weer vers 7. Ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod dat gij van de beginnen gehad hebt. Dit oud gebod is het woord dat gij van de beginnen gehoord hebt. Kortom, het woord van God in het algemeen is dat ene gebod. Dat is wat God ons geeft. Zijn woord. Het probleem is dat, en ik hoop dat u herkent wat ik nu zeg. Hoewel, misschien moet ik hopen dat u het niet herkent, maar er zijn mensen die willen van alles van God ontvangen, willen dat God van alles geeft. We hebben ook een lijst van, alsof het Sint Maarten is, dan wel Sinterklaas, wat het maar is. Maar wat God ons geeft is zijn woord. Ik heb trouwens iemand gekend, hij mij beter dan ik, wie ze namelijk niet zullen noemen, omdat het Klaas Roosendaal was. En die is al in 1956 overleden, dus vooruit maar weer. Maar die heeft gezegd, ik heb het uit tweede hand, van mijn moeder geloof ik. Nee, van mijn vader was het. Klaas Roosendaal zei bij een lied, dat begint met de Heer heeft meer om u te geven dan alles wat u hart begeert. Of zoiets is dat, hè? En dat zong hij nooit mee. En gevraagd naar waarom dat niet zong, zei hij, de Heer heeft niet meer om u te geven. De Heer heeft u alles gegeven.
Maar er staat ook in de Bijbel, zoek eerst het koninkrijk van God en alle andere dingen zullen u toegeworpen worden.
Precies, dus hoezo de Heer heeft meer om u te geven? Hij heeft alles gegeven, het punt, de vraag is alleen of je daar weet van hebt wat hij gegeven heeft, enerzijds, en anderzijds of je dat aanvaard hebt. En daar hadden we het vorige keer ook met name over of je dat woord aanvaard hebt en geaccepteerd hebt dat je leeft uit genade, dat God je zonden niet toerekent, dat ze zijn weggedaan, dat je het zodanig dat je dus inderdaad ook niet met je schuld, besef, schuldgevoelens hoeft rond te lopen of iets dergelijks, maar integendeel, dat wat er ook gebeurd is, en dat is niet vergeten wat er gebeurd is, denk ik, maar dat je relatie met God niet in de weg staat. God heeft het opgeruimd. Je moet dit gewoon accepteren en daaruit leren leven. Dat is het. God heeft niet meer om te geven. Je moet het je toe-eigenen. Je moet het aanpakken. Dat is wat het is. Verder, ik heb dat lied nog eens een keer opgezocht, hoewel het ook jaren geleden is. Toen dacht ik, nou, ik zing het best wel mee hoor. Ja, we begrijpen wat de bedoeling is van de schrijver. Het is een beetje kort door de bocht om te zeggen, dat zing ik niet. Je moet je best doen om een lied te begrijpen. Er zijn meer van zulke liederen waarvan ik soms denk, nou ja, maar de gedachte erachter, oké, doe er maar. Dan komt er soms wat ongelukkig uit. Ja. Maar God heeft zijn woord ons gegeven. En alles wat God doet, ik zal het vaker in uw midden gezegd hebben, alles wat God doet, doet hij door zijn woord. Dus je zegt, God heeft de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat is wat hij in onze tegenwoordige bedeling doet. Dat is toch niks anders dan zijn woord. Dat gepredikt zal worden. Zie. En als het gaat om de opbouw van de gemeente inwendig, dat gebeurt er net zo goed door het woord. En als er aan u of aan mij wat veranderd moet worden, stel dat er wat veranderd moet worden, dat kan toch ook alleen maar door het woord. Waardoor wij veranderd worden naar de inwendige mens, enzovoorts. Het is wat God doet, dus door zijn woord. Iets anders is er niet. Zie? Nou ja, dat is wat daarom gaat Johannes er hier ook zo uitgebreid op in. Is niks anders dan dat. Goed, dat is het oude gebod, dat is niks nieuws, dat is van het begin zo geweest. Dat woord van God. God heeft gesproken. En u weet dat ook van het begin. Nou, het was een paar uur later, maar dat van de beginnen, dat in vraag, hoe heet dat, in kwestie gesteld wordt. Dat wil zeggen, daar wordt de vraag gesteld, is het ook dat God gezegd heeft. En toen stond meteen ter discussie of God het wel gezegd had. En meteen plan B, of punt 2, of wat God ermee bedoeld heeft. Als hij het dan toch gezegd heeft, wat betekent het dan, enzovoorts. En daar zitten wij vandaag nog steeds mee, met die kwestie. Dat woord van God wordt ter discussie gesteld. Maar goed. Paulus zegt dat van heel de schrift is van God ingegeven. Eigenlijk van God begeesterd, met één Grieks woord. Theopneustos, van God, pneuma, begeesterd, van God ingegeven staat er dan, geloof ik, in de Statenvertaling. En is nuttig tot onderwijzing, wederlegging, wat het maar was, in de rechtvaardigheid, opdat een mens Gods volmaakt zij. Namelijk tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Heb je dat? Is het 2 Timotheus 3 vers 16? Geloof het wel. Nou ja. Die kun je wel vinden. Heel de schrift. Ja. God doet het namelijk door zijn woord. En dus door de schrift. Ja. Maar naast dat oude gebod. Uit vers 7. Wordt genoemd een nieuw gebod. Wederom schrijf ik u. En dat wederom is, schrijf je nog wat. Dus wederom schrijf ik u. Een nieuw gebod, toch. Hetgeen waarachtig is in hem, zij ook in u waarachtig. Nou ja, ik heb wat moeite met het invullen van het woord waarachtig. Dat waarachtig, dat is eigenlijk naar waarheid, met een zelfstandig naamwoord. Waarheid, daar gaat het om. En dat nieuwe gebod houdt in dus, hetgeen waarheid is in hem, zij ook in u. En dat het dan ook in u de waarheid is, ja, als het hetzelfde is, is het nog steeds de waarheid dus. Als het al waarachtig was in hem, dan als het dan daarna in ons komt, is het ook waarachtig. Maar als u vraagt, waar gaat dat dan over? Wat is het dan zo waarachtig in hem, dat ook in ons waarachtig zou zijn? Dan, als u dat vraagt, dan moet ik u toch zeggen, dat als je het niet oplet, heb je er niks aan. Hè? Dan, als het in hem waarheid is, is het in ons ook waarheid. Waar gaat het dan over? Over de waarheid. Over het woord van God namelijk. Wat hij dus gewoon zegt. Als nieuw. Maar zo nieuw is het niet. Is precies hetzelfde als wat vers 7 eigenlijk zei. Het gaat om het woord van God. Waarna de mens zou horen. Of sterker uitgedrukt. Het woord van God dat in het hart van de mens geplant zou worden. Met dank aan Jacobus voor deze uitdrukking. Maar hier wat in vers 7 heet gebod, dat heet in vers 8 waarheid. Alleen omdat het de vorm krijgt van, althans in de vertaling, in elk geval van een bijvoeglijk naamwoord, ja, raak je het misschien kwijt. Maar het gaat om de waarheid. Wat in hem is, wat in hem de waarheid is, zou ook in ons de waarheid zijn. En de waarheid, u weet wat de waarheid is, dat is zijn woord. Zijn gebod. Heb je dat nog? En ik zei onderweg met dank aan Jacobus. En die lees ik u dan maar even voor. Dat is in Jacobus 1. Waar eerst in vers 18 staat. Van Jacobus 1. Naar zijn wil, die komt overeen met Johannes 1, waar staat dat wij uit God geboren moeten worden, wedergeboren moeten worden, kinderen van God moeten worden. Niet naar de wil des mans, staat er, maar uit God. En hier staat, naar zijn wil heeft hij ons gebaard, staat de vertaling. En in plaats van dat je de vertaling verandert, moet je gewoon leren dat baren nou eenmaal in het oude Nederlands, en zeker in de Bijbel uit de 17e eeuw, dat baren wel degelijk ook de aanduiding is van het mannelijke aandeel in, laten we zeggen, de voortplanting. Heb je dat? Ja. Peter zegt, God heeft ons wedergeboren. En dan zeggen wij, ja, maar is God dan een vrouw? En dat is verkeerd gedacht. Je moet gewoon begrijpen dat dat woord baren en geboren, het volgende deelwoord of gebaat, dat dat woorden zijn die net zo goed in de Bijbel gebruikt worden voor een mannelijk aandeel van het een en ander. Moeilijker is het niet. Waarom ook niet? Want het woord baren komt natuurlijk toch heus gewoon oorspronkelijk van het Hebreeuwse bara. En het is bijna het eerste woord in de Bijbel. In het begin. En dan komt het woord bara. Bereshit bara Elohim. Dus wat doet God? Baren. Niks moeilijks aan hoor. Dus na zijn wil heeft hij ons gebaard. En dat heeft hij gedaan, nou ja, Petrus zei, wij zijn geboren, wedergeboren uit onvergankelijk zaad, namelijk uit het eeuwigblijvende woord van God. Nou ja, dat was natuurlijk weer 1 Petrus 1 vers, wat het maar was, vers 23. Het is volstrekt dezelfde gedachte. Maar goed, ik was bij Jacobus 1 vers 18. Na zijn wil heeft hij ons gebaard, inderdaad, door het woord. Door het onvergankelijke en levende en eeuwig blijvende woord van God, zei Petrus. En hier staat, door het woord. En dan volgt der waarheid, het woord der waarheid. De aardigheid van die volle uitdrukking, woord der waarheid, is natuurlijk in de eerste plaats dat woord en waarheid hetzelfde aanduidt, het woord namelijk de waarheid. Dat kan bij zo'n tweede naam als vorm. Maar bovendien is het een term die Paulus gebruikt in Efeze 1. Er staat dat gij nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt, zijt verzegeld geworden met de beloofde Heilige Geest. Heb je dat nog? Woord der waarheid. Het jargon bij al die apostelen is volstrekt gelijk. Het gaat ook om dezelfde dingen. Ik zeg dat vooral omdat er altijd mensen zijn die zeggen, ja, maar die verschillende apostelen leren allemaal verschillende dingen. Dat is helemaal niet zo. Naar zijn wil, niet naar onze wil, naar zijn wil heeft hij ons gebaard, staat er, door het woord der waarheid. Doen wedergeboren worden van mijn punt. Door het woord der waarheid met als doel, opdat wij zijn zouden als, dat als mag er van mij betreft ook wel weer uit, opdat wij zijn zouden eerstelingen zijner schepselen, feitelijk eerstgeborenen, maar toen maar. Maar van dit vers, vers 18, spring ik nu over naar vers 21... Vers 18 las ik om vast te stellen dat Jacobus het wel degelijk zich richt tot gelovige mensen, wedergeboren mensen. En aan hen schrijft hij vervolgens, vers 21, daarom afgelegd hebbende alle, en dat is een term die Paulus gebruikt, het afleggen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens, in Efeze en in Colossense, zo zonder meer. Daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken en zij daders des woords. Want nadat wij eerst zijn wedergeboren door of uit het woord der waarheid, door geloof, zou datzelfde woord van God in onze harten geplant worden, wortelschieten als het ware, geplant worden, een levende eenheid met ons worden. En daar een werk aan of in ons doen dat hier heet het zalig maken van de ziel. En van de ziel, ik maak hoop dat u dat wel eens eerder gehoord hebt. Van de ziel moet ik zeggen, de ziel, dat doet me wat vaag over altijd. Maar de ziel is gewoon de levenswandel. Iemands praktische leven. Of dat abstract is of concreet, ik zou het u niet kunnen zeggen. Je weet wat het is, ziel. Dat is wat iemand doet, is in hoge mate bepalend voor iemands identiteit ook. Dat is wat hij doet van binnenuit, maar vervolgens, dat is ook wat hem vervolgens vormt. Want wij ontlenen uiteindelijk onze identiteit aan waar we onze tijd mee vullen. Toch? Is toch zo? Nou ja, dat is de ziel. Nou goed. En de bedoeling is dat nadat we eerst zalig gemaakt zijn naar de geest, dan wel nadat we eerst zijn wedergeboren, dat we ook zalig worden naar de ziel. Dat wil zeggen dat het uitwerkt in onze levenswandel. En fase 3 is dat het uitwerkt in ons lichaam, bij de verandering van ons lichaam. Want dat heet de zaligheid en de verlossing, toekomende verlossing van ons lichaam. Wij wachten namelijk de zaligmaker die onze vernederde lichamen veranderen zal en gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam. Dat is Filippenzen. Dat zijn 3 fasen. Maar waar het me om gaat hier, is dat dat woord niet alleen bepalend is voor geloof en dat wij wedergeboren worden, maar dat dat woord vervolgens ook zijn werk in ons zou doen van binnenuit. Omdat het in onze harten geplant is. Wij worden er één mee. En het heet het woord der waarheid. Nou ja, dan is die waarheid in ons. En als het woord heet, oké, dan is dat woord van God in ons. En Jacobus noemt ze beide begrippen in één adem. En hier in Johannes, ja, Johannes zegt het dan in 2 keer. Dat is nou eenmaal Johannes. Hij zegt eerst het woord in ons en hij verandert het woord in gebod. Gebod in ons, dat is in vers 7. En in vers 8 heet het de waarheid in ons. Wederom schrijf ik u een nieuw gebod. Hetgeen waarheid of waarachtig is, of naar waarheid is in hem, zij ook in u. Net zo, de waarheid. Want, nou komt er weer een synoniem. Het is Johannes, er komt weer een synoniem. Licht. Want Gods woord is licht. En Gods woord is waarheid. Wat zei de psalmist? Die zei, maar wij hebben het berend. Zend Heer uw licht en waarheid neder. Ik ben nog altijd blij met die regel. Want dat zijn geen twee dingen natuurlijk. Maar het is zijn woord. Spreek tot ons. En wij luisteren, spreek Heer, want uw knecht hoort. En hier gaat het over gebod, daarna gaat het over waarheid. En dan meteen erachteraan in vers 8, want de duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt nu. En let op het waarachtige licht. De waarheid, namelijk het licht. Hoe het precies komt, weet ik ook niet, maar ik weet niet of het in dit vers ook zo is. Maar het komt nogal eens voor dat het begrip naar waarheid, uit het Grieks, vertaald is met waarachtig. En ik vind het jammer, want daarmee verzwakt het begrip. Bij waarachtig weten we trouwens, als niemand het een keer uitlegt, gewoonlijk niet eens wat het betekent. Toch? Maar het is maar een bijvoeglijk naamwoord. Een zelfstandig naamwoord is sterker. Waarheid. En daarom zeg ik dat steeds, hè. Want de duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht, het licht dat waarheid is, schijnt nu. We hebben daar natuurlijk ook uitspraken over bij de, bijvoorbeeld Paulus in Efeze hoofdstuk 5. Waar wij, en ik doe het maar even snel, Efeze hoofdstuk 5, waar staat in vers 8, want gij waart eertijds duisternis, Let op dat de apostel het ook sterk zegt, hè, Paulus. Hij zegt niet, ga waard eertijds in duisternis. Trouwens, wat is het bijvoeglijk naamwoord van duisternis? Duister. Gij waart eertijds in het duister? Nee, gij waart eertijds duisternis. Dat is precies hetzelfde, maar het is een sterkere vorm. Toch? Gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Here. En daar worden dus de woorden gebruikt die Johannes ook gebruikt. Zie? En daarna wandelt als kinderen des lichts. Maar over welk licht heeft hij het dan? En dat lijkt me niet zo moeilijk. Het gaat weer over het woord van God dat in onze harten geplant zou worden. En daarna vers 9 van Efeze 5. Want de vrucht des geestes, staat er, is in alle goedigheid, rechtvaardigheid en waarheid. Bij mijn weten berust dat op een misverstand. Er staat daar de vrucht des lichts. Dat schijnt een verschrijving geweest te zijn ooit. Maar ja, dat weet ik ook niet precies. Wij kennen wel de term, de vrucht des geestes, uit Galaten 5, vers 22. De vrucht van de geest is, enzovoorts.
In de NBV staat het licht brengt goedheid voor de gerechtigheid en waarheid.
Licht dus, hè?
Ja,
ze hebben het gecorrigeerd. Want het is een bekende fout, dacht ik, ja. Want de vrucht des lichts staat hier. Dat hetzelfde is als de vrucht des geestes. En dat licht en geest synoniemen zijn, omdat ze allebei verwijzen naar het woord van God, dat lijkt me duidelijk. Het is de vrucht van het woord van God. En het woord van God, ook als je dat heel letterlijk neemt, zo smal mogelijk, dan nog is het geest. Want al wat de geest voortbrengt is geest. En het woord van God is door de geest voortgebracht, dus het woord is geest. Het is een synoniem. En waarom die verschillende woorden? Ja, omdat ze een verschillende kleur geven aan het begrip, een verschillend accent geven. Maar het is hetzelfde ding, en daar gaat het maar om. En dan weer terug naar 1 Johannes 2. Ja?
Er staat in de Statenvertaling die zegt van in hem blijft. En er staat er bij de NBV Jezus leven en in uw leven bij vers 8. En dit is werkelijkheid in Jezus leven en in uw leven. Wat dat hem dan bedoelt met Jezus, of vertaalt met Jezus?
In Efeze 5 vers 8?
In vers 8 van Johannes.
Oh, sorry.
Ja, want er staat in vers 8 van de Statenvertaling, wederom schrijf ik u een nieuw gebod, hetgeen waarachtig is in hem,
ja.
En ook in u waarachtig.
Ja.
En er staat er in de NBV, die zegt in het leven te zijn, en doe ik het nou goed?
Nee, toch.
Ja, even toch is het ook een nieuw gebod, omdat de duisternis wijkt en het ware licht al schijnt. En dit is werkelijkheid in Jezus leven en in uw leven. Klopt dat? Wat het hem dan met, wat daar Jezus mee bedoelt?
Ja.
Want zo lees ik dat.
Ja, als commentaar begrijp ik. Er staat een commentaar.
Nee, het staat gewoon in de tekst. Het staat in de NBV.
Ja.
Oh. Nou, dan hebben ze het wel bij bedacht, denk ik zomaar.
En daarom was ik wel benieuwd naar.
Want die tekst ken ik niet, maar de strekking ervan is volkomen juist. Ja. Wat in hem waarachtig is, dat is in Christus.
Ja.
Zou ook in u waarachtig zijn. En in uw praktische leven maken ze ervan. Ja, nee, daar gaat het ook wel om. Ik ben in Jacobus, heb ik net niet verder gelezen. Maar daar staat niet alleen dat het woord in onze harten geplant zou worden, dat het onze zielen zou zalig maken. Toen heb ik gezegd, zielen, dat is ons praktische leven. Maar het volgende vers zegt het nog praktischer. Die zegt, en zijt daders des woords en niet alleen hoorders. Dat wil zeggen, je zou wandelen, doen, handelen in overeenstemming met het woord. Alleen ja, voor degene die vasthouden aan een Mosaïsche wet of aan 10 geboden of wat er maar wezen mag, ja, die lezen daar dan toch weer in dat je moet doen wat de opdracht is. Doe dit en doe dat en doe zus en doe niet zo en dat soort dingen meer. Maar dat is het nou juist niet, hè? Maar, nee, het verschil is namelijk dat onder het oude verbond de wet werd opgelegd aan de mens als verplichting. En onder het nieuwe verbond zijn er geen verplichtingen. Maar daar zouden wij leven vanuit dat woord dat in onze harten geplant is. Degene die toch aan die wet wil vasthouden, zegt dan ja, maar dat betekent gewoon dat de 10 geboden dan in je hart geschreven staat. En terwijl het niet meer hoeft, omdat je ervan verlost bent, ga je nou toch je daaraan houden, enzovoorts. Ik heb het mensen horen vertellen, zo aan mij, en zeg, ik had iemand, ik kan weer geen naam noemen, dat ga ik nou echt niet doen, maar die zei ja, en mijn dochter, die eet tegenwoordig ook geen varkensvlees meer, enzovoorts. En die begint ook te leven naar de Mosaïsche spijswetten. En hij vond dat een bewijs van geestelijke groei van die dochter, enzovoorts. Ik kon het er niet in zien, maar het is een misverstand. Zo is het niet. Alleen al die vergelijking maken is al niet correct. Nee. Maar goed.
En de 10 geboden is nog wat anders dan varkensvlees eten. De 10 geboden kun je vanuit het woord leeft, omdat dat dus in je geplant is, kun je het zien als een soort moreel kompas.
Ja, ja. Nou ja, dan moet ik toegeven dat varkensvlees eten of juist niet eten, staat natuurlijk niet in de 10 geboden.
Nee, daarom zeg ik dat.
Maar ik meen dat er. Hoeveel geboden waren er ook alweer?
Heel veel.
361.
Hè? Ja, ik dacht ook zoiets, maar ik durf het niet te zeggen, want ik zit er altijd naast. Hè. 600 zoveel? Ja, zie je, en jij zit erin. Ja? Nou ja, niemand heeft ze ooit. Nou, misschien heeft iemand ze ooit geteld. Maar men heeft ze geïnventariseerd. Maar als je wetten begint te tellen, wordt het ingewikkeld hoor.
Ja.
Dat zijn er wat dat ontaart vanzelf in een dwangneurose. Maar goed. Dat ligt toch al in de buurt als je aan de wet begint. Maar toen maar. Hoe dat ook zij. Het gaat erom dat het woord, de geest, namelijk het licht, vrucht zou dragen in onze levens. Dat is waar het werkelijk over gaat. En dat is wat Johannes zegt. Wat in Christus was, zou ik in ons zijn. Ik meen dat wij de vorige keer trouwens even stilgestaan hebben bij het idee van, hoe was dat? Oh ja, dat ging over, wij zouden wandelen gelijk hij gewandeld heeft. Vers 6. En toen kwamen we op de gedachte, maar hoe wandelde hij dan? Wat was het kenmerk daarvan? En eventueel, en wat leerde hij dan? Het enige wat wij van hem weten, eigenlijk, is dat hij het woord Gods bewaarde. Zo staat het dan bijvoorbeeld in Psalm 40. Uw wet of uw woord, uw onderwijs, uw gebod, is in het midden mijns ingewands, heet het daar. En dat is een profetische uitspraak met nog een heleboel anderen daarnaast trouwens over Christus. Daar ga ik nog verder niet op in. Maar zo is dat met hem nou eenmaal. En hij hield zich eraan. Een heel thema vast bijbels gegeven is dat heel de zaligheid is tot stand gekomen door het werk van Christus. Maar die zou dat nooit gedaan hebben als hij niet trouw geweest was aan het woord van God. En dus, het is tot stand gekomen uit het geloof van Jezus Christus. Of door zijn gehoorzaamheid. Door zijn trouw. En de Bijbel zegt het ook expliciet.
Synoniemen zijn voor geloof. Synoniemen zijn voor geloof.
Geloof is, ja, dat zijn synoniemen voor geloof, ja. Trouw aan en in het woord van God. Het bewaren van het woord van God. Misschien heb ik u wel eens verteld. Het meest heilige voorwerp in de tabernakel, dan wel tempel, was natuurlijk de Ark des Verbonds. Die kist. Van sittimhout met goud overtrokken en met een massief gouden deksel. En in die gouden kist werd bewaard niets dan de 2 stenen tafelen. Zegt de Bijbel. Hebben u dat? Maar het is een beeld van Christus en dus ook van de uitspraak uit Psalm 40 die ik net citeerde. Namelijk, uw wet is in het midden mijns ingewands. Als je dan vraagt, waar was die wet dan? Nou, in de Ark des Verbonds. Maar als we Psalm 40 zouden lezen, zouden we zien dat daar nog een paar uitspraken meer staan, ontleend aan de oud-testamentische ceremonieën, om zo te zeggen, rituelen, symboliek, die van toepassing zijn op Christus. Een einde van is inderdaad deze. Maar daarmee wordt gezegd, de Ark des Verbonds is een uitbeelding van Christus. En kenmerkend daarvan is zijn dood en opstanding, uitgedrukt in sittimhout, maar daarna overtrokken met goud. En uitgedrukt in dat daarin bewaard werd het woord van God. Op symbolische wijze. Heb je dat nog? Zodat nu de vraag is, en waar is die Ark des Verbonds gebleven? Ja. Je voelde hem aankomen? Er zijn nog steeds mensen mee bezig. Maar goed, laten we ons daar niet mee bezighouden. Ethiopië. Nergens waarschijnlijk. Maar het doet er ook nou niet toe. Het gaat om het beginsel en de symboliek daarvan. En wat Johannes dus zegt is dat wat in Christus was, zou ook in ons moeten zijn. Maar dat kun je net zo goed zeggen van de geest. Maar ja, dan neem ik u mee naar Handelingen 2. Waar Peter zegt, Jezus is de eerste die de Heilige Geest ontvangen heeft. Der belofte, die beloofde Heilige Geest. Uit Joel 2. Hij zegt, als jullie je bekeren, zul je diezelfde geest ontvangen, want u komt de belofte toe en allen die verre zijn. Enzovoorts. Dat is die toespraak van Petrus in Handelingen 2. Niks anders dan dat. God heeft Christus opgewekt. Ik moet eigenlijk zeggen, God heeft Jezus opgewekt en daarmee gesteld vervolgens tot Heer en tot Christus. En heeft dat gedaan door hem leven, geest te geven. Die beloofd was, vandaar de schriftlezing uit Joel 2 in de tijd. En vervolgens, en ieder die gelooft zal diezelfde geest ontvangen. Zei Petrus, diezelfde geest die wij, zoals jullie allemaal kunnen zien aan de bijbehorende tekenen, die wij hier ontvangen hebben. Dat was het verhaal. Zie? En dus wat in Christus was, zou in ons als gelovigen zijn. En als het in ons praktisch leven is, ja, dat noemen wij een leven uit de geest. Maar het is echt niks anders dan een leven uit het woord.
Dat zegt Johannes 15, zegt hij dat ook in vers 15. Heiligt in uw woord is de waarheid.
Ja, in die eenheid tussen Christus en de gemeente, eigenlijk de eenheid van God en Christus en de gemeente, wordt uitgebreid omschreven en van alle kanten bezien in Johannes 17, in het zogeheten hogepriesterlijk gebed. Ik wil dat ze allen één zijn. Ze zijn namelijk één. En een van die belangrijke regels, die citeert u net, ja. Waar staat, heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Dat woord is wat ons verandert. Dat woord is wat een werk aan ons doet. Het komt niet van buitenaf. Het komt niet omdat we regels hebben of kerkelijk recht. Of statuten van onze plaatselijke gemeente of iets dergelijks. Echt niet. Dat is een misverstand de eeuwen door geweest. Zo steekt de wereld in elkaar. En daar werkt het trouwens ook niet. Dat is ook de geschiedenis van de wereld als zodanig. Wat voor regels je ook stelt, hoe goed bedoeld ook, ze werken niet. Het kan namelijk niet, omdat de mens namelijk niet deugt. In zichzelf niet. Maar dit werkt wel omdat er hier iets verandert in de mens. En niet maar omdat het een soort onderwijs is wat je je eigen moet maken, maar omdat het het woord van God is. Dat je je eigen, let op het woord eigen, ego, dat een deel van jezelf moet worden. Zie? En dus, wat van ons verwacht wordt, is dat we onvoorwaardelijk dat woord van God accepteren. En daarvoor is natuurlijk nodig dat wij het overdenken. Ik bedoelde te zeggen bestuderen, maar voor velen is dat een wat erg zwaar woord. Doe maar, je bent er vanzelf al aan. En ja, hier hoef ik het waarschijnlijk niet te zeggen, want daarvoor bent u gekomen. Dus ja, dus ik zeg alleen maar, ik bevestig u nu alleen maar, u bent goed bezig. Ja, zoiets heet door eenmaal preken voor eigen parochie. En let op het verwantschap tussen preek en prochie. Ja, maar inderdaad, dit is wat er staat. Dat wat in Christus is, dat zou ook in ons zijn. Dat is waar het over gaat. Het zou uitwerken als, het woord zou uitwerken als licht en al wat daarbij hoort. Want er hoort bij gemeenschap, dat hebben we al besproken, eenheid met elkaar en blijdschap natuurlijk, maar dat is ook al besproken in hoofdstuk 1 hier. En dan gaat het hier uiteraard ook weer over verder in de volgende verse. Over onze verbondenheid dan met elkaar, omdat we allen deel hebben aan dezelfde geest, aan hetzelfde woord, aan hetzelfde leven. In een ander schriftgedeelte heet dat hetzelfde bloed, maar dat komt nog. Dat is in hoofdstuk 5 overigens. Het water en de geest, bloed, ja. Dus daar hebben we het nog over. Maar waar wij dat woord in onze harten laten planten, brengt het ons in gemeenschap met elkaar en met Gods Zoon. En daarmee verwijs ik natuurlijk terug en verwijs Johannes terug naar hoofdstuk 1, vers 7. Waarna wij komen bij vers 9... Het is net of we die al gehad hebben. Die zegt dat hij in het licht is. Komt overeen met vers 4. Hè? Die daar zegt, ik ken hem. En zijn geboden niet bewaart. En nu is het, die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat. Die is in de duisternis tot nog toe. En met opzet verwijs ik naar vers 4. Die zinnen beginnen niet voor niks, gelijk. De bedoeling is dat we ze dus inderdaad naast elkaar zouden leggen. Maar vers 4 zegt, die dan zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaard. Die is niet in de waarheid, dat is een leugenaar. En vers 9 zegt, die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat. Die is in duisternis tot nog toe. Het zal duidelijk zijn dat die twee zinnen volstrekt parallel lopen en dat het ook dezelfde gedachte is. Alleen bij de ene heet het in het licht zijn en de tegenover in de duisternis zijn natuurlijk vanzelfsprekend. Maar bij de ene heet het die dan zegt ik ken hem en zijn geboden niet bewaart. Maar in de andere heet het, hij zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat. Het zal duidelijk zijn dat als je die geboden niet bewaart, dan is dat hetzelfde als dat je de broeder haat. En andersom. Beide, namelijk de broeder liefhebben en zijn geboden bewaren, horen bij elkaar. Het is één en hetzelfde. Het is in het licht wandelen. Dat wil zeggen, als dat woord in ons is, als die waarheid in ons is, onder verwijzing naar vers 8, heeft het tot gevolg dat wij onze broeders lief hebben. Waarbij ik meteen natuurlijk moet zeggen dat onder broeder logischerwijze te verstaan is degene die net als wij kind van God zijn. Want zo wordt die term broeder gebruikt. Het is niet de term fraternité uit de
revolutie.
Ja, precies. Waarbij je, en niet uit, ook niet uit, dat is een Duitse variant, die van alle mensen weer een begruurdag. Kent u die?
Jazeker.
Had iets te maken met Europa en Eurovisiemars.
Ja.
Nou ja, alle mensen weer een broeder. Dat zijn ze van nature, maar het is echt wel, al wordt het weinig geloofd, maar om nou te zeggen dat alle mensen broeders zijn in de zin van kinderen Gods, ja, dat kan het wel zo zijn, van nature en naar de oude mens, maar daar gaat het hier niet over. Wat hierover gaat is over mensen die wedergeboren zijn uit het woord der waarheid. Die heten broeders. Die maken deel uit van hetzelfde volk. En hebben inderdaad niet de duivel tot vader, Johannes 8, maar God tot vader. Door dat woord. waaruit ze zijn wedergeboren enzovoorts. Kortom, wat Johannes beschrijft is dat liefde voor het woord van God tot gevolg heeft dat men ook liefde heeft voor andere gelovigen. Komt daaruit voort. Vandaar dat het ook in de praktijk een moeizaam iets is om gelovigen te bewegen tot liefde voor elkander buiten het woord van God om. Dat gaat niet. En toch, een groot deel van het christendom houdt zich daarmee bezig. Om al die geloven aan elkaar te verbinden enzovoort. We moeten toch één zijn, we moeten toch wat tonen. De Heer heeft het toch gebeden, de Heer wil dat, dat we alle één zijn. Dus laten we doen alsof. Ja. Zo wordt het net niet gezegd, maar zo, dat wordt wel gezegd. Niet zo, maar het schoot me niet anders te binnen. Voor het getuigenis heet dat. Hè? Je moet toch wat laten zien. Opdat de wereld weten enzovoorts. En ik hoor het die man nog zeggen. Hij had het over het. Het was niet zomaar iemand trouwens, maar ik zal geen namen noemen, ook nu niet. Die had het over het onverhoorde gebed van Jezus. En hij bedoelde Johannes 17, Vader, ik wil dat ze alle één zijn. En hij beschouwde dat als het onvervulde, dat is heel evangelische, meer zal ik niet zeggen. Lijkt me beter van niet. Maar dat gebed is wel vervuld, alleen wij willen dat niet erkennen. Daar zit het probleem. Wij zijn één. En naarmate dat woord in onze harten woont, zullen we ook tot die conclusie komen. Als we dan al verbonden zijn met andere mensen, dan is dat alleen met gelovigen. Heb u dat nou nooit? Ik heb heus onder mijn kennissenkring, sommigen noem ik zelfs vrienden, mensen die zijn echt ongelovig. Nou ja, ze gedragen zich niet echt vijandig, want anders gingen ze met mij niet om. Dat is duidelijk, maar toch. Maar je kunt een poosje mee, je moet wat gemeenschappelijke belangstelling hebben, dat gaat dan nog net. Maar daarna moet het ook weer, want je kunt met die mensen verder niks. Je ligt te ver uit elkaar, je hebt te weinig om over te praten dan. Dan nog net over je hobby, als je tenminste zo'n ding hebt. Heb je ook zo'n ding? Zo'n hobby? Nou ja, dat gaat dan nog net, of toevallig gemeenschappelijke interesse. Waar dan in dan ook, dan zal ik maar zeggen, maar dat houdt gauw op. Je hebt met die mensen verder niks. Ja, bijvoorbeeld, ja. Verzin ze maar. Maar je hebt pas echt wat met mensen die net als wij gelovigen zijn. Dan heb je iets wat echt met elkaar verbindt. En daar kom je zelf wel achter. Zo is dat. Nou ja, tenzij je geen belangstelling hebt voor het woord van God, dan maakt het je verder niks uit. Zulke mensen ken ik ook. Echt wel. Nou ja, laat ik daar maar niet te veel van zeggen. Maar waar dit is, waar dat woord daar is, waar dat woord in onze harten geplant wordt, daar brengt het automatisch mee verbondenheid met elkaar. We hebben natuurlijk afgelopen maanden, velen van ons hebben elkaar niet kunnen ontmoeten, althans niet in de bijeenkomsten, want die konden we niet houden, om wat voor reden dan ook. En nu er weer bijeenkomsten zijn, hoor ik dat van alle kanten. We hebben elkaar gemist, niet maar het woord, want daar is tegenwoordig nog iets aan te doen. Maar we hebben elkaar gemist, dat we elkaar niet ontmoeten en we zaten in isolement, zo is het maar net. En de bedoeling is wel degelijk dat die gemeenschap geoefend wordt met degene met wie we ons verbonden weten, maar met wie we ons ook verbonden voelen. Want zo werkt dat. Zie? Nou, dat is wat de apostel hier zegt. En ik zei daarstraks gaf ik een verwijzing naar vers 7. Indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, die komt overeen met wat in hem waarachtig is, zij ook in u waarachtig. Hij is in het licht, wij ook. En als dat zo is, vers 7, dan hebben wij gemeenschap met elkander. Dat wil zeggen, liefde voor elkander. De broeders liefhebben. En ik weiger om broeders en zusters te zeggen, omdat de apostelen dat ook weigeren. En waarom zou ik dat moeten doen? Omdat de tijdgeest dat van ons vraagt. Tijdgeest. Moet je weten wat Da Costa schrijft over de tijdgeest. Dat was 200 jaar geleden. En ik ben het met hem eens. Tijdgeest, hoezo? Het heet broeders. Wend er maar aan. Maar wij zijn met elkaar verbonden. En dan ook nog steeds vers 7. En het bloed, dat is het leven, heb ik u gezegd, van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Want zo is het dan ook nog. Maar daar hebben we het natuurlijk al uitgebreid over gehad. In de voorgaande lezingen. Dat wat ons van elkaar scheidt in de praktijk is in de eerste plaats ons schuldbesef. Het idee van wij deugen niet, wij schamen ons voor elkaar, wij houden iets achter wat we liever niet willen weten, dat anderen dat ook weten en dat soort dingen meer. Dat is wat ons van elkaar scheidt. Dat is wat zonde nou eenmaal doet. En sterker nog, dat is wat zonde is. Zonde is scheiding. En daarmee dood enzovoort. Dat is de betekenis van de term. En waarom er zoveel spanning is tussen mensen onderling, soms ook onder gelovigen, is inderdaad dit. Zo van, wij deugen niet, eventueel die ander deugt niet. Maar ik geloof dat we vorige keer ongeveer geëindigd zijn met te zeggen dat de Bijbel zegt dat wij elkander onze misdaden zouden vergeven. Gelijkerwijs iemand enige klacht heeft enzovoort. Gelijkerwijs ook Christus ons vergeven heeft. Dat is Colossenzen 3, als ik me goed herinner. En van andersom wordt het gezegd in het Onze Vader. Vergeef ons onze schulden, gelijkerwijs ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is een wisselwerking. Wij kennen elkander niet naar het vlees, hebben wij vastgesteld. Onze gemeenschap is in Christus, in dat woord, in die geest die in ons woont, enzovoort. En dat andere, dat is er wel, daar hebben wij weet van, maar dat speelt geen rol, als het goed is, van enige betekenis.
Maar in vers 10, is ergernis dan een synoniem voor duisternis?
In de praktijk wel. Wie in, maar ik kom er zo op. Vers 9 is nog. Die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat. Had ook kunnen zijn. Die zegt dat het woord in hem woont. Die zegt dat de geest in hem woont. Die zegt dat hij in de waarheid is enzovoort. En zijn broeder haat. Die is in de duisternis tot nog toe. Eerst moet ik zeggen dat haten in de Bijbel niet zo'n sterk woord is als in ons gewone Nederlands. Haat in de Bijbel betekent niet veel meer dan ten achterstellen, onderscheid maken. Jacob heb ik lief gehad en Ezo heb ik gehaat, heet het in Malachi 1, geloof ik, vers 1. Dat is me goed herinneren, anders vers 2. Jacob heb ik lief gehad, Ezo heb ik gehaat, zegt de Heer. Maar het neemt niet weg dat hij ze beide gezegend heeft. Alleen de volgorde verwisselt. Jacob heb ik voorgetrokken en Ezo heb ik dus verhoudingsgewijs ten achter gesteld. Dat is wat het is. Heb je dat? Het is niet zo'n sterk woord als in modern Nederlands. Dus die zijn broeder haat had eigenlijk ook kunnen zijn die zijn broeder niet lief heeft. Je kunt ook neutraal zijn, maar neutraal wil zeggen achterstellen bij degene die je lief hebt. En dan weer, wie zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nog. Je kunt hem ook in grijs tinten geven. Naarmate wij in het licht wandelen, zullen wij de broeders lief hebben. En naarmate wij de broeders niet lief hebben, wandelen wij kennelijk nog in duisternis. In die mate. En u weet hoe het gaat, hè? Hoe weten we nou, want daar gaat uiteindelijk die brief in hoge mate over, hoe weten we nou of iemand een gelovige, een broeder, een medegelovige is of niet? Daar komen we nog uitgebreider over te spreken. Maar aan deze kenmerken. Liefde voor het woord, hieraan kennen wij dat, enzovoorts. Aan liefde voor het woord. En liefde voor de broeders. Voor al die anderen die liefde voor het woord hebben. En mind you, ook in onze kennissenkring, in onze bijeenkomsten ook, komt het voor dat er mensen verschijnen die beweren kinderen van God te zijn en gelovigen te zijn enzovoorts. Maar het is nog maar de vraag. Gewoonlijk blijkt dat na verloop van tijd toch wel een zeker gebrek aan liefde voor de broeders. En liefde voor het woord. Ach, je kan het lang volhouden, maar net doen alsof. Maar niet lang, denk ik. Nou ja, wij geven ze hopelijk ook daar niet al te veel gelegenheid voor om het lang vol te houden. Als wij nu maar bij het woord blijven, zal ik maar zeggen, dan gaat dat wel goed. Maar je hebt ermee van doen, omdat wij nou eenmaal verplichtingen hebben als kinderen Gods naar elkaar, als broeders en zusters. En vroeg of laat komt er iemand die tegen je zegt, ja, maar ik ben jouw broeder of ik ben jouw zuster. Toch maar even zuster dan. Ik ben jouw broeder of ik ben jouw zuster en ik heb gebrek, je moet voor me zorgen. Moeten we dat dan ook? Ik kan u dat niet vertellen of dat moet of niet. Ik kan alleen zeggen dat je daar voorzichtig mee moet wezen. Vooral als het zo tot je komt, zoals ik het nu zeg. Maar doe maar. Maar je moet ermee oppassen, want voordat je het weet, heb je van doen met ingekropen valse broederen en zusteren. Die zijn er ook namelijk. Die proberen ons af te leiden enzovoorts. En die proberen te parasiteren. Zo van, jullie zijn broeders, jullie moeten de naaste lief hebben. En dus, kom maar op. Zo gaat het dan. En daar zorgt de duivel wel voor. Hè? Dat is het nadeel van een open gemeenschap. Die alleen bij elkaar gehouden wordt door het woord van God. Kan zo iedereen binnenlopen. En dat doen ze ook hoor. Vergis je maar niet. Zo. En dus deze brief. Hoe weet je dat? Nou goed, dat staat hier dus. Vers 10. Die zijn broeder lief heeft, verblijft in het licht, woont in het licht, wandelt in het licht, blijft in het licht. En is dus niet in duisternis. En er komt een ander begrip dat geïntroduceerd wordt. En geen ergernis is in hem. Geen struikeling is in hem. Bij struikeling gaat er wat mis, dat weet u. Hè? U kent het begrip steen des aanstoots, rotsteen der struikeling. In andere vertalingen en citaten heet het rotsteen der ergernis. Waarmee verklaard wordt dat ergernis het woord betekent struikeling.
En in de NBV staat komt niet ten val.
Ja, oké. Okay. Ja, ten val komen. Ik vind het altijd jammer dat ze de woordenschat, dat doen ze met modernere vertalingen, de woordenschat wordt steeds kleiner. Ze zijn bang voor moeilijke woorden. En daarmee wordt onze taal afgevlakt, ja. Ja. Wat me nou te binnen schiet is dat ik ben enige malen in Zuid-Afrika geweest. Ook onder mensen die gewoon Nederlands verstaan, maar het spreken moest in het Engels. Want als het over Bijbelse dingen ging, moest het in het Engels en niet in het Afrikaans. Want, zeiden zij, het waren Afrikanen, het waren boeren, ze spraken Afrikaans. Maar ze zeiden, in het Afrikaans kun je niet zo duidelijk uitdrukken. Afrikaans heeft een te kleine woordenschat, het is een te lompe taal. Wij denken dat Afrikaans een kinderlijke taal is, maar zij zeiden tegen mij dat dat inderdaad zo is. Heel beperkte taal. En hoe dat nou komt, historisch, dat is ook wel uit te leggen. Maar dus moest het in het Engels. Maar toen moest ik zeggen, maar Engels is voor mij een heel beperkte taal. Ja. Maar ja, doe maar. Ik luister er nooit naar terug, want geneer ik me nogal wat voor. Dat gaat zomaar niet. Maar beperkt dan. Maar ergens moet je gewoon weten, dat is struikeling. Ergens aanstoot aannemen, dat is ergeren. En let op, dat het samenhangt met in duisternis. Als men in duisternis wandelt, struikelt men gemakkelijk over van alles en nog wat. Ik heb het in mijn kantoor wel eens een licht uit, of s'avonds thuis kom in het donker enzovoort. Dan moet ik het dwars doorheen lopen om dat lichtknopje. En soms heb ik dan iets laten staan in het looppad, zal ik maar zeggen. Oh man, bam! Fout, ja. Dat gebeurt. Heb je dat nooit, of s'nachts of zo? Of, als je dus een keer uit moet. Dus, ja, dan moet je maatregelen nemen als je ouder wordt, broeder. Dan kun je ook niet meer permitteren om te struikelen trouwens. Maar goed. Maar in het duister struikelt men. Neemt men dus aanstoot. Als men in het licht wandelt, is er een reden om aanstoot te nemen. Ik wijs u even op een andere schriftplaats die zegt: wees zonder aanstoot te geven. De Jood, de Heiden en de gemeente Gods. Ik weet niet waar het staat, in Korinthe geloof ik. Ik kijk altijd naar Heilbrand, maar... Ja, hè? In Korinthe. Nou goed, wees zonder aanstoot te geven. Ik zeg er altijd achteraan, ja, dat kan wel zo zijn. Maar er zijn er te veel die aanstoot nemen. En aanstoot willen nemen, daar kun je toch niet voorkomen. Er blijft staan, wees zonder aanstoot te geven. Maar helemaal gaat dat niet lukken. Ook als je het niet geeft, neemt men het. Het is net als met de voorrangsregels. Moeilijk is dat. Maar wat ons betreft, als we in het licht wandelen, kunnen we heel wat hebben. Dat is ook de algemene gedachte geweest altijd van oprechte christenen. Die vinden kracht en steun aan alle kanten. Waarom dan ook maar, en hoe men dat ook maar formuleert. Maar het principe is gewoon, die hebben wat geleerd uit het woord van God. Die zijn niet zo gauw van een stuk te brengen. Die hebben een enorm goede levensverzekering, toch?
De beste.
En leven in het bewustzijn daarvan. Dus daar kan je wat hebben. Zo zit dat. Het maakt ons sterk. En dat wekt trouwens ook irritatie op. Want let maar op, hè. Wij worden geacht... Nou, ik wil niet wat lelijk zeggen over het lied en zeker niet over de schrijver ervan, want die ken ik ook tamelijk goed. Maar die laat ons zingen, samen zoeken. Samen zoeken naar de... hij wil me nu echt niet goed te binnen schieten. Maar ik heb altijd wat moeite er toch mee. Het is mij te veel, het een hoog NCRV en zelfs EO-gehalte. Het zoeken naar en het vermoeden en wat voor termen men daar tegenwoordig maar gebruikt enzovoorts. Wij zijn verzekerd, wij weten dingen. He? Wij zijn één. Toch? Nou ja. En we worden geacht te weten hoe het zit. En we worden ook geacht te weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. De pilaren, vastigheid, de waarheid enzovoort. En als we het niet weten, ja oké, maar dan daarvoor zijn we dan weer hier. Hè? Om dit woord tot ons te nemen. Die zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en geen ergernis in hem is in hem. Ik moet er nog wat bij zeggen, maar ik ben daar, ik kan dat niet goed eigenlijk. Er bestaat de uitdrukking, nou ja, er bestaan uitdrukkingen die liefde en vrees, angst, vrees, tegenover elkaar stellen. En een vaste uitdrukking, ik geloof zo dat het de titel is van een boek minstens, is liefde zonder vrees. Wij kennen dat verschijnsel. Nou ja, uit de psychiatrie in elk geval, van mensen die bang zijn om lief te hebben. En men zegt wel, ja, dat is bindingsangst of zo. Ja, wie is er nou niet bang om gebonden te worden? Dat weet je toch ook niet? Dat iemand je gevangen neemt. Liefde is een moeilijk begrip. Het is een kwetsbaar begrip, er hoeft maar weinig te gebeuren. En de liefde verdwijnt en in veel gevallen slaat het zelfs om in het tegenovergestelde. Ik denk niet dat ik daar veel over moet zeggen, eigenlijk. Maar datzelfde geldt al zeker ook voor God is liefde, het idee van een liefhebbend God. Hoeveel moet je wel niet aan tekst produceren om iemand wijs te maken dat God hem lief heeft? En dan nog moet je erbij zeggen, ja, dat kan wel zijn dat God je lief heeft, maar verloren gaat je toch. Want God haat de zonde. Dus ja, het helpt je nog niet veel. Er blijft een problematisch iets. God heeft u lief. Het zijn kreten die gebruikt worden voor evangelisatiewerk en wat dan ook, maar God heeft je lief, enzovoorts. Ja, maar de andere kant is, hoe kan een onrechtvaardig mens, een zondig mens bestaan, God heeft mij lief, bemoeit hij zich met mij, weet hij echt alles wat ik gedaan heb en doe en wat er in mijn hart is en kent hij mijn gedachten? Ja, heeft hij mij lief? Eng is dat. Eng? Iemand die altijd achter me aan zit en hoe heet zoiets, die stalkt. Hè? Ja, dat is de belastinginspecteur, ja, de fiscus, ja. Die altijd met je is, die precies weet wat je doet, hij kent u in- en uitgangen, enzovoorts. Maar goed, dat is toch eng. En hoeveelen die zich gelovigen noemen of christen noemen, hebben niet grote moeite om te bidden, om tot God te naderen, zo zonder meer. En dan hebben ze God op grote afstand, die grote, rechtvaardige, almachtige, heilige God. Een ik ellendig mens, enzovoorts. Hoezo? Men heeft er problemen mee. En mensen onderling, het is precies hetzelfde verhaal. Men is bang voor elkaar. Er zit altijd iets tussen. Er zijn altijd geheimen, iets wat je niet kwijt wil, iets wat je verborgen moet houden, enzovoorts. Nou ja, ik moet er eigenlijk niet op doorgaan, want lijkt me niet zo verstandig om dat nou te doen. Maar ik hoop dat het begrip tot u doordringt langzamerhand. Wij als gelovigen hoeven voor elkaar niks te verbergen, als het goed is. Wij vergeven elkaar. En wij beseffen dat onze band niet berust op dit soort dingen. Op vleeselijke dingen en op fouten enzovoort. Maar onze band is in Christus, die ons één gemaakt heeft. En die ons de zonde vergeeft. En dus vergeven wij elkaar. Dat moeite kost bij gelegenheid, ja, dat ontken ik niet. Maar wat denkt u hoeveel moeite het God gekost heeft om onze zonde weg te doen, zal ik maar zeggen. Zo is dat nou een keer. Maar niettemin, het is de positie waarin wij leven en waarin wij staan. En dus, maar misschien heb ik dat vorige keer ook gezegd, het probleem is meestal dat als wij niet bereid zijn elkaar te vergeven, dat voortkomt uit dat we nooit hebben geaccepteerd dat God ons vergeven heeft. En als we leven in het bewustzijn dat God ons heeft aangenomen, ondanks wie wij waren, dan is er geen enkele reden waarom wij anderen niet zouden accepteren, ondanks wie zij zijn. Ja, maar zo is dat toch? Alleen, dat is niet naar de mens natuurlijk. En eigenlijk onder mensen, onder niet wedergeboren mensen, kan dit ook helemaal niet. Maar onder ons kan dat, omdat het gaat om de werking van het levende, actieve woord van God. U zou dat niet moeten onderschatten. Het is maar niet een leer, het is niet een opvatting, niet een filosofie. Het is de werking van het woord van God als zodanig. Als iets levends en krachtigs en blijvends. Want zo wordt het in de Bijbel beschreven. Zie? En dat is wat het doet. Het neemt die dingen weg die in de natuurlijke mens en in de wereld als zodanig die hoofdrol spelen. Waar allemaal scheiding is. En dus verdeeldheid, strijd en dus dood, zonde, scheiding, duisternis, struikeling enzovoorts. En het lijkt mij dat de menselijke geschiedenis daar duidelijk van getuigt. Daar is niks mee aan te vangen. Het enige alternatief is het tegenovergestelde, niet wet, maar genade. En Johannes zegt, waar dat is, hebben wij gemeenschap met elkaar, daar zijn wij gereinigd, worden wij gereinigd door het bloed van Christus. De verwijzing is natuurlijk, zoals eerder gezegd, naar Grote Verzoendag en het bloed van de hoge priester enzovoort uit Hebreeën hoofdstuk 9. En waar dat werkt, daar hebben wij inderdaad gemeenschap met elkaar. En dus, die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nog toe. En die zijn broeder lief heeft, blijft, woont in het licht en geen ergernis, geen struikeling is in hem. Maar die zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en dus weet niet waar hij heen gaat. Want de duisternis heeft zijn ogen verblind. En eigenlijk hoort daar een verwijzing onder te staan naar 2 Korinthe 4, vers 4, meen ik, waar staat dat de God deze eeuw de ogen verblindt, de zinnen verblindt, van ongelovigen. Niet noodzakelijk niet wedergeborenen, maar gelovigen die niet bereid zijn de consequenties te aanvaarden van de positie waarin ze zich bevinden. En dus de consequenties van het verzoeningswerk van Christus. Inderdaad, is correct, 2 Korinthe 4, vers 4. En die ongelovigen waar hij het over heeft, dat slaat gewoon op de Korintiërs, hoor. Wij noemen dat ongelovige gelovigen. Je mag er een poosje over nadenken. Men komt tot geloof, tot aanvaarding van de dood en opstanding van Christus. En gelooft dan dat men naar de hemel gaat ooit een keer. En voor de rest gelooft men het wel. Niet dus. Juist. En dat is dus waar je vaststelt dat men de broeders niet lief heeft, moet je ook vaststellen dat men geen liefde heeft voor het woord. En dat zo iemand dus niet weet waar hij niet onderweg is. En je kan het rustig zeggen, want het gros van christenen weet niet waarheen het onderweg is. Onderweg naar de hemel? Nee hoor, daar zijn we al gesteld. Wij zijn onderweg naar een erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. En er zijn bijna geen gelovigen die dat weten. Die denken, wij christenen zijn die lui die aan de goede kant van die namaals terechtkomen. En we noemen het de hemel. En dat is het dan. Men wijst liefst naar boven natuurlijk. Maar ja, maar stok ongelovigen denken dat het dodenrijk ook boven is. Wijs ook naar boven, op een wolkje enzovoort. Dus ja, laat ik het er maar niet verder over hebben, zo aan het eind van de avond. Maar wij weten, als het goed is, weten wij waarheen wij onderweg zijn. Wij zijn namelijk onderweg naar onze zoonstelling. Sinds wij kinderen God zijn, doet de Heer een werk in ons. Ik citeer nou maar even uit Filippenzen 1. Hij doet een goed werk in ons. Dat is zij begonnen toen wij tot geloof kwamen. En hij zal dat voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Dat is Filippenzen 1, vers 6. Letterlijk, vertrouwende ditzelfde dat hij die in u een goed werk begonnen heeft. Namelijk toen gij tot geloof kwaamt, dat staat er niet, maar dat zeg ik nu. Hè? Dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Nee, niet tot op de dag van uw dood, hoewel dat waarschijnlijk zo is. Maar dat is niet de strekking. De strekking daarvan is dat het resultaat van dat werk van God, dat werk van Christus in ons, geopenbaard zal worden in de dag van Jezus Christus. Feitelijk is dat gewoon voor de rechterstoel van Christus, al spreken wij meestal over de opname van de gemeente in dat verband. Maar dat is waar het over gaat.
Maar in 2 2 Korinthe 4, vers 3 verloren gaan, is dat dan loonmislopen?
Ja, zuster, ja. Verloren gaan in 2 Korinthe 4, vers 4 is loonmislopen in de praktijk. De weg kwijt zijn. Hartelijk dank dat u dat aanhaalt, want het komt volstrekt overeen met wat we lazen in 1 Johannes 1. Die weet niet waar hij heen gaat. En dat is eigenlijk hetzelfde als verloren gaan. Dan ben je de weg kwijt. Toch? Dan ga je wel, maar je weet niet waar naartoe. Vroeger riep ik dan samen op weg, maar het is alweer lang geleden dat dat een bekende kreet was. En dan zei ik erbij, maar wanneer vraagt iemand nou eens waar naartoe dan? Samen op weg. Het is een leuk ideaal, maar het is zelfs romantisch. Samen op weg.
Ja. Vooral waar naartoe.
Samen naar de, wat was het, samen naar de film. Dat was daarvoor nog, hè? Samen naar de film. Ja, gezellig. Enzovoorts. Ja, maar waarheen dan in vredesnaam? Hè? U weet wel, de geest leidt ons. Eventueel de Heer leidt ons. Maar in vredesnaam, waar naartoe? Want ja, u kent toch die van het oude vrouwtje helpen bij het oversteken? Maar ze wilde helemaal niet naar de overkant. Dat is toch wat lastig. Nou ja. Zo is. Je moet wel weten waar naartoe. Nou goed, die ongelovigen gaan verloren. En dat betekent dat ze niet weten hoe of wat. Zijn de weg kwijt. Want, maar ja, zometeen vanavond ga ik daar echt niet meer verder op in. Het idee is namelijk dat verloren gaan. Wij gebruiken de term als jargon. In evangelische kring voor iemand die niet behouden wordt. En we doen er datzelfde mee. Laten we zeggen, iemand die niet in de hemel komt dan, die niet wedergeboren is, die gaat dan verloren. Maar de Bijbel gebruikt diezelfde termen, behoudenis ook en zaligheid ook, voor mensen die wel wedergeboren zijn en die dus al een hemelse positie hebben. Of ze dat mee doen is een ander verhaal, maar gewoon niet verder willen, niet verder weten. Dat wil zeggen, die krijgen loon naar werken, niks dus. Zo gaat het. Die zullen overkleed worden, nee, die zullen naakt bevonden worden. Dat is 2 Korinthe 5 in het jargon. En dat heet ook verloren gaan. En dat is, wel aan het eind van de avond, dat is verloren gaan naar de ziel. Dan is men naar de geest behouden, wedergeboren, maar naar de ziel, praktische leven. Geen vrucht gedragen, geen vrucht des lichts, geen vrucht van de geest. Dus niet behouden naar de ziel.
En de wereld heeft gekregen.
Bijvoorbeeld, ja. Dat kan allemaal, ja. En dat komt veel voor, hè. De tegenwoordige wereld lief gekregen. U weet wel, hier en nu en zo. We zijn toch nog hier, roept men dan meteen. En nu de praktijk. En dat soort dingen. En een korte praktische boodschap.
Daad
toch?
Daad is des woords.
Ja. Nou ja. Dan zal de daders zijn des woords, maar het begint met dat woord. En van daaruit moeten de dingen komen. En als het niet van daaruit komt, dan is het in het gunstigste geval imitatie. Er staat niet, doe net alsof je elkaar lief hebt. Er staat, heb elkander hartelijk. Tenminste, ik meen dat het er zo staat hoor, in Romeinen 12 was het toch, dacht ik. Heb elkander hartelijk lief. Niet doe alsof. Je moet het niet spelen. En niet volgens de voorschriften. Het moet van binnenuit komen, was de bedoeling. En dat is wat het leven Gods, het woord Gods, de geest Gods, het licht van God in ons bewerkt. Dat is waar het over gaat. En daarna kunnen wij het niet meten. Maar wij kunnen het eventueel wel vaststellen of het zo is. Bij onszelf en bij anderen. Verder kun je er weinig mee, want wij gaan niet over de beloning. Dat is nog iets gecompliceerder. Maar wij kunnen wel vaststellen of iemand een kind van God is of niet. In de praktijk. En dat is nodig in een wereld die in het algemeen in duisternis wandelt en die beheerst wordt door vele antichristen. Maar dat komt een eindje verderop in dit hoofdstuk, waarover dus later meer, want voor nu zullen we het hierbij laten en de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij daadwerkelijk kunnen en zouden wandelen in dat licht en die waarheid die u hebt nedergezonden. Wij danken u dat we dan ook vanavond hier weer bij elkaar mochten zijn om dat woord van u tot ons te nemen. Zoals het weliswaar tot ons komt via Johannes, maar niettemin, het is uw levende en krachtige woord dat uitwerking zou hebben in onze harten. Want, zoals u zelf gezegd hebt, uw woord zou niet ledig wederkeren. En daarom, wij danken u dat dat woord in onze harten geplant wordt door uzelf. Opdat het ons zou veranderen in de eerste plaats naar de inwendige wens in ons gemoed, in ons denken. Maar vervolgens daadwerkelijk ook in ons praktische leven. En we danken u daarom dat we in alle vrijmoedigheid tot u mogen komen, tot u kunnen spreken, met u mogen wandelen in het besef dat wij uw eigendom zijn, dat onze namen geschreven zijn in de hemel, dat we zijn opgeschreven als leden van die gemeente van eerstgeborenen die onderweg is naar die erfenis die voor ons bewaard wordt. Wij danken u dat deze dingen niet door ons bewerkstelligd worden, maar dat het uw werk is in ons en door ons. En daarom wij vertrouwen onszelf aan u toe. En wij bidden u, ook aan het einde van deze avond, wilt u uw woord aan onze harten zegenen, opdat daadwerkelijk uw naam in onze levens mag groot gemaakt worden voor tijd en eeuwigheid. Amen.